Welkom allemaal. Heel leuk dat jullie luisteren naar deze eerste podcast van Jenneke Riddersma en Leander Tijdhof. In deze podcast willen we de haptonomie belichten en meer bekendheid eraan geven voor dagelijks gebruik ervan van iedereen eigenlijk. Waarbij de vraag is, is het ook eigenlijk voor iedereen? En als daar iemand antwoord op kan geven, dan is het wel Leander Tijdhof die hier aan tafel zit. Welkom Leander.
Ja, die zijn best gaat doen.
Ja. Die zijn best gaat doen. Ja. Kan je wat over jezelf vertellen?
Ja, ik ben net als iedereen ooit geboren. En eigenlijk is dat ook de zwangerschap en de bevalling. Ja. Meteen de eerste kennismaking. Ja, je kijkt me aan van, wat gaat die nou toch op? Maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Want het is de eerste kennismaking met alle mogelijke fenomenen die met haptonomie te maken hebben. Het fenomeen van de binnenwereld, het fenomeen van het meegedragen worden, het fenomeen van de ontwikkeling van jezelf, het fenomeen van het mens in de ruimte. Hè, als je geboren wordt, nou dan gebeurt er wat, hè, met een kind. Dus dat is meteen een antwoord op je allereerste vraag. Het is dus voor iedereen. Ja. En daarom moeten wij ook zorgen dat het de haptonomie ook voor iedereen toegankelijk is en blijft. Mm-hmm. En het blijven is natuurlijk heel belangrijk, want we hebben te maken in het hele haptonomische veld met ook groepen die zichzelf willen afgrendelen en willen zeggen van, nou, wij zijn haptotherapeuten.
Yeah.
Dat mag wel, alleen in de basics is iedereen zijn eigen haptonoom. En het gaat om die erkenning die zo belangrijk is. Haptonomie is iets wat we met ons meedragen. We worden er bij wijze van spreken uitgeboren.
Want als je de haptonomie en de haptotherapie, want jij bent zelf haptotherapeut.
Ja.
Ik ben ook haptotherapeut, opgeleid door jou. Komen we later in deze podcast nog op. Hoe zou jij haptonomie en haptotherapie definiëren? Voor de leek, zeg maar.
Ja. Haptonomie gaat over het voelen. Mm-hmm. En in relatie tot je denken en je doen. En met name het doen is dan heel belangrijk, want vanuit het voelen probeert een haptotherapeut het denken en het doen van een mens te beïnvloeden. Dat is natuurlijk wel op basis van zijn eigen vraag, hè? Anders kun je het natuurlijk niet doen. Terwijl een psychotherapeut, die zal proberen om via het denken, het voelen en het doen te beïnvloeden. Maar bovenal gaat het om, vind ik, verbondenheid van in je voelen met het handelen wat je doet. En dan komt het ook weer op een wat andere grondslag uit. Langzaamaan ben ik eigenlijk aan het toewerken naar de filosofie van bijvoorbeeld Hannah Arendt, mm-hmm. een filosofe, die uitgaat van de handelende mens in de wereld in het kader van een pluraliteit. Dat wil zeggen de gedragsmogelijkheden waaruit wij kunnen kiezen. En iemand verbonden daarin een keuze laten maken, dus verbonden in de wereld een keuze laten maken voor het eigen gedrag, is natuurlijk een hele mooie, want dan heb je het meteen ook over de verbinding. Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke.
Ja.
Zo probeer ik er tegenaan te kijken.
En je zegt daarmee dus eigenlijk dat de psychologie, de psychiatrie wellicht ook wel gebruik maakt van de psyche. Dus van het brein. Dat is de ingang met de cliënt, met de patiënt. Als haptonoom of haptotherapeut maak je gebruik van het lichaam. Dat is de ingang.
Ja, het voelen. Je karakteriseert ook meteen het grote verschil tussen mindfulness, dat via het denken werkt om vervolgens iets met het voelen te gaan doen, om even heel plat te zijn.
Ja.
Terwijl de haptonomie het voelen als uitgangspunt neemt. Ja. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet denken. Nee. Want ik moet wel degelijk een analyse erop loslaten met iemand samen die hier komt als cliënt. Een analyse erop loslaten van wat er aan de hand is. Dus je moet wel degelijk een zekere tekst toevoegen aan een situatie en dat veronderstelt denken. Maar we proberen dat zo te doen dat we daar niet op insteken.
Nee. Het is een heel lichaamsgerichte, persoonlijk persoonlijke benadering eigenlijk, hè?
Ja, absoluut. Het is een lichaamsgerichte benadering.
Ja, een lichaamsgerichte benadering.
Ja. Waarin aanraken ook heel belangrijk is. Want in het aanraken heb je weer die verbinding zitten.
Ja. Ja, en kun je wellicht ook stellen dat als je gaat aanraken, dat je daar ook niet aan kan ontsnappen. En op het moment, maar dit is hoe ik het zelf beleef, en ik weet niet hoe jij dat ziet, maar als je in gesprek bent, dan kun je altijd nog wel een zijwegje nemen. En dat is natuurlijk met het lichaam, wordt ook al verondersteld vanuit de haptonomie, het lichaam liegt nooit.
Ja, precies.
Dus als je het lichaam daadwerkelijk gaat aanraken als haptotherapeut op de bank, dan kan iemand niet weg. En iemand wil ook niet weg, hè?
Exact, ik wou bijna zeggen dat laatste.
Ja.
Want eigenlijk gaat het over de uitnodiging die je als haptotherapeut in je attitude hebt, dat iemand iets met voelen kan doen.
Ja.
En dat kan ontdekken. En het is natuurlijk ook heel belangrijk, want als je je heel gefrustreerd voelt, dan kun je niet meer goed voelen.
Kan je dat
dan
uitleggen?
Word je bijvoorbeeld heel boos.
Ja.
Of je wordt heel verdrietig.
Ja.
Of je kiest eigenlijk de extreme kant van je emotionele leven. En dat wil je weer in verbinding brengen met een gezonde kant. En daar heb je vreemd genoeg de ander voor nodig. Haptotherapie en haptonomie zijn wat mij betreft ook geen individueel gerichte therapie. Het gaat altijd over jou in verhouding tot de wereld. En dat is ook nog wel een verschil, bijvoorbeeld als je met mindfulness of met yoga aan de slag gaat. Want dan ben je vaak op jezelf bezig. Wij proberen die verbinding juist te geven. En dan hebben we de aanraaktechnieken voor.
Ja, en zou je daarmee misschien vrij simpel geconcludeerd, maar voor de luisteraar, hoe kun je haptonomie of haptotherapie nou praktiseren? Hoe kun je het betekenis geven binnen je dagelijks leven? Zou je dan bijvoorbeeld zeggen tegen iemand, ga bewuster om in fysiek contact met je partner? Of wat zou een tip zijn? Wat zou een praktische vertaling van de haptonomie en haptotherapie zijn voor wie niet eigenlijk?
Ja, alles wat in de ontmoeting gebeurt tussen mensen,
ja,
daar vind je alle fenomenen altijd in terug. Dus je kunt het ook altijd zo vertalen. Bijvoorbeeld, wat voel ik als ik een hand van iemand krijg? Het is dat wij dit opnemen, is het coronatijd, dus we doen dat niet. Maar we gedragen ons wel op een bepaalde manier in de ruimte. Je zit erbij zoals je erbij zit en ik zit erbij zoals ik erbij zit. En van daaruit kun je altijd vragen stellen van, zit ik eigenlijk wel in mijn basis? Zit ik eigenlijk wel echt op de stoel? Of zit ik dat niet? Beantwoord ik jouw vraag dan?
Ja, okay. Ik snap wat je bedoelt. En ik denk voor de luisteraar ook praktisch. Hoe ik het zelf nog wel zie binnen mijn eigen sessies is, ik ben psychosomatisch fysiotherapeut. En als ik dan een patiënt tegenover me heb zitten, dan ben ik me bewust, zeg maar, van mijn eigen houding, wat je zegt. Dus je eigen fysieke presentatie.
Ja.
Maar ook hoe je de stoelen bijvoorbeeld tegenover elkaar zet.
Ja, en in die zin pas je het dus al direct heel praktisch toe.
Ja.
En dat is het.
Ja. En ik denk dat bijvoorbeeld voor de luisteraar, stel je hebt een kringverjaardagen. Wie houdt er niet van? Ik vind ze persoonlijk zelf vreselijk. Maar stel, je zit in die kring. Hoe dicht zit je op de ander? En voelt dat eigenlijk wel prettig?
Ja.
Of heb je eigenlijk behoefte om wat verder weg te zitten? Of denk je, ja, ik ga gewoon liever staan. En ik ga wel even met Piet in de tuin een praatje maken. Hè? Dus hoe ben je in contact inderdaad met een ander? En hoe voelt dat contact
precies
met een ander?
Ja. Ja.
En dat als je een hand geeft, want laten we er maar even positief van uitgaan, dat het weer gaat gebeuren. Hoe geef je de ander een hand? Is het een hand omdat je een hand geeft? Of raak je iemand echt aan? Wat Veldman ook zegt, hè? De grondlegger van de haptonomie.
Ja. En dan gaat het eigenlijk over het fenomeen van het doorvoelen.
Ja.
Het doorvoelen op de ander. Wat we altijd doen als we bijvoorbeeld gaan fietsen, dan moet je doorvoelen naar die banden, naar de weg, want anders gaat dat mis.
Ja.
Dus het is iets wat we gewoon eigenlijk als fenomeen sinds onze kindertijd al hebben. Dus dat is allemaal aanwezig.
Ja.
Het gaat alleen om het bewuste gebruiken van.
Ja. Ja, en beseffen dat je het hebt.
Ja, ja. En op een gegeven moment sta je er ook niet meer zo bij stil. En misschien is dan het haptonomisch proces wel voltooid.
Ja.
Ja, zou kunnen hoor, ik zeg maar.
Zou het ooit voltooid kunnen zijn?
Nee, bij mij niet. Nee, nee. Nee, bij mij niet.
Blijven wel lerende, voelende wezens, toch?
Ja, en het is heel goed om daar bij stil te staan. Omdat je, zodra je stilstaat bij je eigen verbindingskwaliteit tot de wereld, en dan komt filosoof Hannah Arendt alweer om de hoek kijken, dan geef je dat ook verruiming in de keuzemogelijkheden die je hebt om je op een bepaalde manier te gedragen.
Ja.
En wat ik nog wel belangrijk vind om toe te voegen, dat is dat in de relatie tot de ander ook heel veel gebeurt. En in mijn beleving is het zo dat op het moment dat hier iemand over de vloer komt, dan doet hij altijd een zeker beroep op mij. Anders komt hij niet. En dat beroep, dat is interessant. Want dat zorgt ervoor dat ik als het ware in een verantwoordelijkheidsrol naar die ander schiet. En dat is ook de intermenselijke verbinding, een aspect wat heel belangrijk is. En dat is een andere filosoof die daarover schrijft, is Emmanuel Levinas. En daarover heb ik met haptotherapeut en filosoof Wim Laumans recentelijk een hele mooie podcast voor het Hapsishuis Radio mogen opnemen. Wat binnenkort ook op de radiostream zelf te horen is. Dus het is permanent te horen.
Leuk.
Ja.
Ja, ja. En daarmee zeg je dus dat filosofie ook een heel belangrijk onderdeel is binnen de haptonomie. Binnen de haptotherapie. Zeker in het gesprek wat je hebt met de cliënten die zich bij jou aanmelden.
Ja.
Een wezenlijk onderdeel van de behandeling, naast natuurlijk de daadwerkelijke behandeling, de hands-on behandeling op de bank, hè?
Ja, en natuurlijk hebben we ook nog bewegingsoefeningen. Die bestaan ook nog. Daar maak ik select van gebruik. Vroeger toen ik net begon, deed ik veel meer met bewegingsoefeningen, maar ik merk naarmate ik ouder word, dat het er minder toe hoeft te doen om hetzelfde resultaat te bereiken.
Ja.
Voor zover ik dat zo kan zeggen.
Ja. Ja. Ja, je merkt dat het zogenaamde drieluik, zoals we dat noemen binnen de haptonomie, haptotherapie, op de bank, dat dat volledig toereikend is.
Ja.
In de bevestiging.
Eigenlijk wel.
Ja. Ja. Mooi.
Althans, heel vaak wel.
Heel vaak wel.
Moeten nuanceren.
Ja. 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 Hoe geef jij zelf betekenis van de haptonomie binnen je dagelijks leven? Hoe geef je het vorm?
Door er op dezelfde manier mee bezig te zijn, misschien zoals de cliënten daarmee bezig zijn. Want ik verschil natuurlijk helemaal niets van een cliënt. Mij is wel eens opgevallen dat mensen denken dat dat zo is. Maar dat is niet waar. Ik maak ook mee wat jij meemaakt.
Ja, ik denk dat de therapie per definitie heel menselijk is. Van therapeut naar cliënt of van cliënt naar therapeut.
Ja.
Het gaat van hart naar hart. Het gaat van lijf naar lijf. Zeker op de bank ben je in contact met elkaar. Dus het is eigenlijk ook heel, heel herkenbaar wat je hoort, hè?
Ja. Ja. Kijk, het enige wat we als therapeuten hoeven doen is die cliënten te ondersteunen bij een bepaalde vraag, wat die ook is.
Ja.
En dat is wat we proberen te doen.
Ja. Want voor vragen krijg je dan doorgaans van de cliënten?
Dat kan te maken hebben met onverwerkt verdriet. Het kan te maken hebben met problemen als slapeloosheid. Het kan te maken hebben met, nou, vul maar in. Het kan echt alles zijn. En al die vragen zijn ook welkom. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal te behandelen zijn. Iemand die bijvoorbeeld narcistisch is, dat wordt lastig kersen eten. Dat wordt een heel moeilijk verhaal.
Ja.
Of iemand die alleen maar vastzit in zijn eigen verhaal en niet tot de kern komt waar het eigenlijk voor hem of haar zou kunnen gaan.
Ja.
Dat wordt ook een heel moeilijk verhaal. Dan kan het veel beter werken om te leren om je gedachten te ordenen. dan is het eigenlijk een hele goede indicatie voor een psychotherapeut of een psychiater of die beroepsgroepen.
Ja, ja. Terwijl het ook wel mijn ervaring is dat praten over je problemen is altijd een cognitief proces. En we zijn geboren als motorische wezens, als voelers. En ons lichaam vertelt van alles, zijn we ons weinig van bewust of doorgaans, denk ik. Maar het is soms voor een cliënt wel makkelijker om te luisteren naar gevoelssignalen dan om te verwoorden waar het verdriet of waar de ellende zit.
Ja.
Verbaal.
Ja.
Want verbaliseren, zoals we nu ook met elkaar praten hebben, kennen elkaar. Maar is per definitie een cognitief gebeuren.
Ja, en ook een beetje reactief, want het is al gebeurd voordat je het verwoord hebt.
Ja.
Dus het is er een van kruiven. Soms moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt.
Ja.
Waarmee hij dus eigenlijk zegt dat voordat er iets gebeurt, iets anders gebeurd moet zijn.
Ja.
Hij zegt dan soms, maar als je dat even weglaat, dan heb je het zoals ik er tegenaan kijk. Kortom, de oorsprong van iets zit dieper dan wat we dan zeggen. Dus, dus de oorsprong van iets is daarvoor.
Ja.
Het is niet dieper, het is daarvoor.
Ja.
Ja.
Het is eigenlijk psychologie via het lichaam.
Ik denk dat je dat zo kan verwoorden. Ja.
Ja.
In praktische zin kun je het zo zien, ja.
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 Ja. Je hebt ook een eigen praktijk.
Ja.
Kan je daar iets meer over vertellen? Sinds wanneer heb je die?
Anno. hier 2005. En ik werk, dat vind ik wel heel leuk om te zeggen. Ik werk gewoon waar ik ook woon.
Ja.
Dus het is heel persoonlijk.
Ja, is
sommige, in Utrecht. Ja. Sommige mensen vinden het prettig. Anderen, die vinden er niks aan. Die zeggen van liever dat ik naar een instituut ga en zo. En of misschien ook het vragenlijstjes invullen en zo. Ja. Dat is ook wel leuk. Nou, dat soort dingen. Dan moet je hier niet komen. Je moet hier komen om je eigen ding te doen. En dit kun je dan zien als een ruimte, een mogelijkheid om te experimenteren met een. Met iets nieuws. Met noem het maar nieuw gedrag. Hannah Arendt noemde dat een nataliteit. Iets nieuws in de wereld zetten. Iets nieuws beginnen. We doen het de hele dag door. Dus het is ook heel leuk als. We doen steeds nieuwe dingen. Steeds zeggen we iets nieuws. We verkennen, we doen. Dus we steeds presenteren we ons anders aan de wereld.
Mm-hmm.
En eigenlijk is wat we hier doen, wordt dat eigenlijk uitvergroot. Dat is waar het om gaat. Iemand komt met een vraag. En we zorgen ervoor met z'n tweeën dat het mogelijk wordt om op een goede manier een keuze te maken van hoe je met een klacht of met een vraag omgaat.
Ja.
En dat is het wezen van de werkwijze, hier tenminste.
Ja.
Het is dus geen klinische praktijk. Er zijn wel doorverwijzingsmogelijkheden natuurlijk allemaal, maar ik werk gewoon thuis.
Ja, ja. En hoe
aan
is
huis heet dat dan,
aan
hè?
Huis, ja, ja. Ja, praktijk aan huis, ja. Want hoe vind je het om je een eigen praktijk te hebben?
Dat is heerlijk. Dat is helemaal voor deze man.
Ja?
Ja, ik hou van, natuurlijk van verbinding, hè, dat is het vak. Maar ik hou ook van onafhankelijkheid. Staan voor wat je wil zijn in het leven. En ik zou iedereen naartoe wensen. Ik heb bijvoorbeeld vrij veel kunstenaars in de praktijk. En wat ik altijd zo leuk vind, dat zijn vaak ook ZZP'ers, die doen hun ding. En daar vergelijk ik me wel een beetje mee. Ik ben natuurlijk geen kunstenaar, ik heb ooit wel eens in de kunstwetenschappen wat gedaan, maar weet je, dat is een ander verhaal.
Je hebt de kunst wel in je handen hoor. Ja, dat is ook kunst.
Ja, dat, verdorie, ja, ik was bijna vergeten.
Ja,
ja. Dankjewel. Ja. Nou ja. En dat is ook een belangrijk aspect. Het fysieke aanrakingsaspect. Ja, dat moet goed zijn.
Ja.
In die zin. Als het niet goed voelt voor iemand. Ja, dan gaat hij er vanaf. En dan als iemand afgaat van het contact. Ja, dan kun je niks.
Nee. Als iemand gesloten. Hè?
Ja. Ja. Je kunt mensen wel een stukje helpen door te openen naar de wereld. En de ontmoeting met een ander te kunnen aangaan en te ontdekken wat het betekent om er voor die ander te zijn.
Ja.
En dat is wat zo wezenlijk is in die, noem het maar, ethische benadering. Die we in de haptonomie toch veel meer en veel beter zouden moeten bespreken met elkaar. Want dat is zo ontzettend belangrijk.
Ja.
Het ethische gebeuren. Mensen daaraan ook te laten wennen. Want het gaat er uiteindelijk alleen maar om dat we met elkaar een samenleving bouwen. Ook naar de toekomst die heel ingewikkeld lijkt te worden. Hè, lees het klimaatprobleem.
Ja.
Dat we met elkaar een solidaire samenleving bouwen. En dat is zo belangrijk. Die niet op het denken gericht is, maar op het voelen gericht is.
Ja.
En misschien is dan solidariteit ook geen goed woord, maar...
Ja, de verbinding in ieder geval met elkaar.
Ja.
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 Naast een eigen praktijk heb je het Hapsushuis Radio, waar we deze podcast ook op plaatsen. En je hebt...
Op de Soundcloud
ervan. De Soundcloud ervan.
Ja,
goeie... Ja. En je hebt de School voor Vrije Haptonomie, de SVVH, als ik het goed zeg.
Ja.
Waar ik ook zelf mijn opleiding heb gedaan bij jou. Als ik dat allemaal zo opnoem, dan ben je een man die alles kan.
Dat is niet zo.
Nee?
Nee, volgens mij, in alle eerlijkheid, heb ik jou 2 weken geleden of zo geappt van... Ik moet denken aan mijn belastbaarheid.
Ja. Yeah.
Dus het is niet zo dat ik alles kan. Mm. Het is wel zo dat ik probeer zo vrij mogelijk door het leven te gaan. Zodat ik zelf optimaal in de staat ben om mijn keuzes in de plurale wereld te maken. Mm-hmm. Om het heel gedragen te zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat ik alles kan. En laat het oordeel daarover, vooral aan anderen, voor zover het zinnig is om überhaupt te oordelen.
Ja.
Het oordeel is een vermogen, maar we hebben er heel veel en heel snel heel veel last van.
Ja.
Dus of het goed is of fout is of... Weet je, ik heb natuurlijk wel voor mezelf misschien wel wat strenge normen ook in mijn werk. Dus ik wil het graag goed doen, maar dat heeft ook zijn risico's. Namelijk dat ik het goed wil doen. Maar als ik het goed wil doen, dan ga ik dus wel uit verbinding. Want dan gaat het om mij.
Ja.
En daar is ook zo die uitdaging, hè? Van de haptonomie, als ik nog even mag. De uitdaging zit erin, we hadden het net al over die samenleving, dat langzamerhand gaan wij over naar een zogenoemde netwerksamenleving. Dat betekent dat het individu, wat we allemaal zo belangrijk nu nog vinden, langzaamaan aan belang gaat inboeten. We moeten naar streven in de netwerksamenleving dat we als het ware intervidueel zijn. En dan kom je eigenlijk bij een heel mooi begrip, namelijk interesse, het tussen zijn.
Hm.
We kennen interesse van ik heb een belangstelling voor jouw verhaal, maar interesse in de oorsprong betekent eigenlijk een tussen zijn.
Ja.
Interesse. En dat is waar we naartoe kunnen gaan. En dat vergt het onderzoek van wat betekent nou die ander voor mij?
En wat betekent ik voor een ander?
En andersom.
Ja.
Als het even kan.
Ja. Ja. Maar jij betekent een hoop voor de haptonomie, voor de haptotherapie.
Dank je wel.
Door de eigen praktijk die je hebt, door het Hapsushuis Radio, waarmee je ook meer bekendheid geeft over de haptonomie en de haptotherapie.
En als ik je mag aanvullen,
ja,
het Hapsushuis zelf. Want af en toe, want zo is het hele Hapsushuis ontstaan, ging ik hier tentoonstellingen organiseren.
Ja.
En voor de corona in 2019 hadden we een kleine, maar hele leuke tentoonstelling in mijn praktijkruimte van Frank van Os, een keramisch kunstenaar. Was gewoon klasse. En het ging eigenlijk hoe hij speelt met de ruimte in keramische zin.
Ja.
Ja, dat was gewoon echt ontzettend mooi om dat te maken. En toen kwam corona.
Ja.
Daarvoor hadden we al het idee om iets met radio te doen. Dat was er al, was een idee van Bauke Hennepman en van mij. Bauke Hennepman is een, noem ik maar, geluidskunstenaar. En componist. En ja, met hem samen is dit eigenlijk geëvolueerd in het Hapsisch Huis Radio. Dat wisten we ook niet hoor, dat we dat zouden doen.
Ja, mooi hè? Nee. Ja. Ja, dus kunst heeft ook een plek via jou, via het Hapsisch Huis, binnen de haptonomie.
Want ook dat is weer een manier, want dat was toen ook met die tentoonstelling zo, is ook een manier om mensen ook met elkaar in contact te laten komen. Het is een middel om je als het ware open te stellen voor de ander, omdat er iets moois te zien is.
Ja.
Dus dat ga je delen. Precies. We zijn delende wezens.
Ja.
Dus
en het raakt.
Ja, de radio heeft als nadeel dat dus wat individueler is. Ja. Want als je hier, of een podcast, als je hier naar luistert in de trein of in de auto of thuis of waar dan ook, dan ben je alleen aan het luisteren en deel je dus eigenlijk niet. Het is een tamelijk eenrichtingsverkeer wat we nu aan het maken zijn.
Ja.
Dus nou ja, goed. Misschien moeten we het dan maar op locatie gaan uitzenden.
Ja,
ja, is ook wel eens leuk.
Voor de toekomst.
Ja. Nou, er zijn nog gesprekken over, maar daar kan ik nog niks over zeggen.
Wie weet.
Ja.
De School voor Vrije Haptonomie, door jou dus opgericht. Hoe is die tot stand gekomen?
Dat is eigenlijk een vraag geweest tot supervisie. Iemand had het verzoek aan mij of ik haptotherapie wilde superviseren. Dat heb ik gedaan. En ja, toen is dit als een gelegenheidsterm, is het eigenlijk ontstaan. En heeft het altijd aan mijn praktijk vastgekleefd tot 2015. Want toen hebben we de Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht opgericht. En dat is dan zeg maar de juridische structuur waarin het nu zit met alle andere projecten. Zoals je noemde het al, het Hapsisch Huis, het Hapsisch Huis Radio. Maar ook het kennisweb Haptonomie hebben we ook. Haptonomiehaptotherapie.com. Met nagenoeg dagelijkse updates voor dingen waarvan wij denken dat de beroepsgroep aangaat. Het is voor en over haptonomie. Het is ook wel over, maar ja, het is een beetje, omdat het een dagelijkse basis heeft, kijken we een beetje ook naar het nieuws bijvoorbeeld. Als er belangrijk nieuws is voor onze beroepsgroep, zetten we het er ook in.
Ja.
Dat zijn zo'n beetje de dingen die we doen. En ja, nu hebben we inmiddels toch een leuk netwerk ook van haptotherapeuten bij elkaar. Getuigen ook dit gesprek dat ik met jou kan voeren.
Ja.
Dus dat zit er allemaal achter. Daar zitten ook weer activiteiten aan. Dus ja, zo doen we gewoon allemaal hele leuke dingen.
Dus ontstaan vanuit supervisie.
Ja.
Je leidt nu ook mensen echt op tot complementaire haptotherapeuten.
Ja.
Er zijn verschillende mogelijkheden in opleidingen vanuit de School voor Vrije Haptonomie.
Ja, klopt. Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja. Ook dat heeft een beetje te maken, die opzet nog altijd, met toen het gekoppeld was aan mijn praktijk en dus een beetje aan mijn leven. Dus dat is gewoon de manier hoe we het hebben opgezet. We bieden namelijk aan, als je helemaal geen aanraakervaring hebt, een, noem het maar, basiscursus massage.
Ja.
Een ontspanningsmassagecursus. Dat kunnen we wel iets therapeutisch invullen als dat gewenst is, maar dat is eigenlijk de basis. Dus dat kan iedereen doen. Je neemt iemand mee, hartstikke leuk. Het is in deze praktijkruimte hier in Utrecht. Je neemt iemand mee en je kunt dan je masseurschap leren. En als je het met z'n tweeën doet, dan kun je het ook nog voor ieder de helft van de prijs doen zo'n beetje. Dus het is best aardig. Het is een leuk concept. Als je denkt van, ja, dat heb ik wel, of ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd in de haptonomie zelf, nou, dan doen de meeste mensen gewoon de inleiding in haptonomie. Of, komt ook wel eens voor hoor, haptische massage. Maar meestal wordt het inleiding in haptonomie, dan gaan we dat eerder doen met mensen. Het is gewoon de praktijk, hoe het werkt, weet je. Het kan natuurlijk wel, maar het werkt op die manier vaak. Dus vaak eerst dat mensen ontspanningsmassage doen. Dus de massagecursus doen, de basiscursus. En dan vervolgens de inleiding in haptonomie doen. En in die inleiding dan komen eigenlijk alle haptonomische fenomenen waarmee gewerkt wordt aan de orde. Vaak is het dan zo dat mensen het leuk vinden die dat al doen, om ook in de haptotherapie verder te gaan. Dan, als we dat doen, dan hebben we eerst een gesprek met elkaar hoe we dat doen. Vaak doen we dat dan even binnen de cursus inleiding in haptonomie, als we weten dat iemand verder wil. Dan maken we een soort van persoonlijk ontwikkelingsplan. Wat is nodig? Wat denk je dat je zelf nodig hebt? Klopt dat ook met wat ik denk dat nodig is? Of wat wij denken, want ik ben het niet alleen, hè? Dus wat wij denken dat nodig is. Nou, en op basis daarvan maken we een soort plan. En dan fixeren we een datum waarop de opleiding ook klaar kan zijn. En dat doen we om gegarandeerd te hebben dat mensen ook hun diploma halen. Mm. Anders heb je nog niks.
Yeah.
Ja, en zo zijn we niet getrouwd hier. Dat gaan wij niet doen. Dus wij fixeren dat in overleg met een cursist of een student. En we kijken wat nodig is en vullen ook die opleiding als zodanig in. Bepaalde expertise kan eventueel van buiten komen. Dus dat is een mogelijkheid die we hebben. Maar in de regel is dat niet of nauwelijks nodig. Nee. Kunnen het prima zo doen.
Ja.
En dan wordt het eigenlijk interessant. Want dan is iemand dus klaar met die opleiding. Maar de opleiding is, ja, wou ik wel bijna zeggen, de opleiding is niet klaar met jou, maar dat is natuurlijk ook niet waar. Iemand die treedt dan toe tot het netwerk van haptotherapeuten, ja. Het SVVH-netwerk van haptotherapeuten, ja. Wordt daarin geregistreerd. De stichting heeft dus een eigen kwaliteitsregister. En die mensen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan na- en bijscholingsmomenten die wij organiseren. En op basis daarvan hou je een groep bij elkaar, wat nu al een tijdje aan de gang is. Hou een groep bij elkaar met heel gemotiveerde, goede, weldenkende, welvoelende haptotherapeuten. Dus niemand komt terecht in het doemscenario dat je eigen praktijk hebt en je zit hier in isolatie. Nee. Want wat had je graag samen iets willen doen, maar er is een vangnet.
Ja.
Ja. Ja.
Klinkt heel doordacht, ja. en goed georganiseerd.
Daar is over nagedacht. Ja. Dus inderdaad, het is zo ontstaan. Dat moet ik ook zo zeggen. Want het is niet achter een tekentafel bedacht op één moment van jongens, hoe zullen we dit eens gaan aanpakken met elkaar? Zo is het niet gegaan.
Ja.
Het is echt gegaan vanuit de evolutie in de tijd.
Ja.
En het is een heel leuk gezelschap. Wat er nu is. En ja, ik ben er echt heel erg trots en blij mee. En dat wij op die manier vanuit ons eigen geluid de haptonomie ook weer op de kaart zetten.
Ja.
Niet dat het van die kaart af is overigens, maar misschien beter op de kaart zetten.
Ja, dat is ook wel de missie die ik voel, hè, vanuit de stichting. Dus voortkomend vanuit de opleiding, vanuit de School voor Vrije Haptonomie.
Ja.
Om de haptonomie en de haptotherapie nog steviger weg te zetten.
Ja. En wij willen ook graag verbinden met andere benaderingen.
Ja.
En daarin verschillen wij misschien ook wel.
Verschillen we ook wel met?
Met andere opleidingen.
Ja.
Voor zover ik die opleiding, voor zover ik die vergelijking kan maken hoor.
Mm-hmm.
Want ik weet ook niet precies wat ze doen. Maar wat ik wel weet is dat het echt noodzakelijk is voor de haptonomische benadering om die ook toegankelijk te houden in de toekomst, is dat je als het ware verbindt met andere disciplines.
Ja.
Dat kan in de zorg zijn, maar dat hoeft niet per se. Het kan ook de kunst zijn.
Ja,
het kan ook de sport zijn.
Ja. 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 Ja, waar heeft haptonomie eigenlijk geen betekenis, hè? Of geen plaats, of waar zou het geen plaats kunnen hebben? Dat kunnen we denk ik niet bedenken.
Nee.
Het zou in iedere setting of iedere...
Ja, ik val even stil. Ik denk het niet, nee.
Nee. Nee. Mooi. We gaan richting het einde van deze podcast. Was leuk om zo te doen met je.
Dankjewel. Ja.
Voor de luisteraar nog even terugkomend op waar we mee begonnen zijn. Doelstelling van deze podcast is om meer bekendheid te geven van haptonomie. En zeker ook voor het praktische gebruik voor de luisteraar. Wat is nou jouw inziens het belangrijkste wat de luisteraar meeneemt vanuit deze podcast?
Dat het leuk is om met haptonomie bezig te zijn. Dat het leuk is om het leven te verdiepen. Dat het leuk is om nieuwe dingen te leren kennen. Op basis waarvan je verder ook weer verder kan zetten.
Ja.
En dat is zo mooi. Het is zo positief. Zonder dat het meteen positieve haptonomie moet heten. Want die term is me ook alweer ergens opgevallen. dan denk ik, ja, waar gaat het nou over? Het is in de essentie een hele positief gebeuren.
Ja.
Het is een groeiproces. En ja, dat vind ik ook wel weer erg jaren 70 klinken, hoor. Dan moet ik een groeiproces. Maar het is gewoon een manier om constant je eigen leven als het ware verdieping te geven in een situatie dat wij hier in het Westen zitten, dat we eigenlijk bijna vaak bijna alles hebben. Dus we zijn eigenlijk helemaal, ja, we zijn eigenlijk helemaal voorzien.
Ja, in zekere zin.
Ja. In zekere zin, hoor. Dat is natuurlijk ook weer niet waar. Hè? Dat is, begrijp het wel. Maar ik kan me zo voorstellen, waar vind je de zin van het bestaan als je over je brood niet meer zo hoeft in te zitten?
Ja.
Als ik het even zo mag zeggen.
Ja. Ja, als je zegt, haptonomie is voor iedereen. Haptonomie is leuk. Haptonomie is vriendelijk, mild. Gaat over contact. Het voelen met een ander.
Ja.
Mooi. Ik wil je hartelijk danken.
Okay.
Voor je openheid.
Graag gedaan.
Dat is nogmaals echt voor mij ook nieuw. Het is mijn eerste podcast. Om het zo te doen. De eer te hebben om jou te mogen interviewen. Wellicht komt er nog een podcast. Dat zal de toekomst
Ja, misschien naar aanleiding van de reacties. Dat we die dan weer gaan doornemen. Wat is daar nou weer gezegd?
Ja. Nog als laatste bedenk ik me overigens. Stel nou dat de luisteraar denkt, nou, hier kan ik wel wat mee. Of hier wil ik wel wat mee. Ik ben wel geboeid.
Ja.
Wat dan? Hoe dan verder? Heb je bepaalde websites?
Misschien is het goed om een paar te noemen.
Ja.
Als ik bij mezelf mag beginnen, ja, eigenlijk moet ik dat niet doen, maar ik doe het toch maar even.
Ja, lijkt me heel goed.
Haptonomie.tv, dat is mijn praktijkwebsite.
Ja.
Iedereen die zich wil aanmelden is van harte welkom.
Ja.
Je kan al je gegevens invullen, mijn telefoonnummer geloof ik is ook. Nou, dat is dan verplicht en dan bel ik je even terug. Dus dat gaat allemaal wel goed komen. Dan hebben we de School voor Vrije Haptonomie. Dat is vrije en dan een deelstreepje. Haptonomie.nl. Dat is de school. Misschien is de stichting ook wel aardig, want dan kan je zien wat we allemaal doen. En dat is gewoon kenniscentrum deelstreepje haptonomie.com.
Ja.
En dan... Ja, dan heb je eigenlijk alles. Dan heb je ook nog wel, ik heb het al genoemd, het kennisweb haptonomie, haptotherapie achter elkaar.com. En dan kom je daarop. Dus dat zijn eigenlijk de voornaamste, geloof ik. Ja, dacht wel, hè?
Ja. Nou,
misschien is dat wel aardig zo.
Ja.
Ja.
Leuk.
Ja?
Ik denk dat de luisteraar daar mooi mee verder kan.
Goed.
Wij gaan afronden. En wellicht tot in de toekomst.
Dankjewel.